Dat we hier zijn deze morgen in Lokeren. Het is een vreugdevolle morgen met zegeningen, prachtige berichten. Matthias en Shani, geweldig. Ik denk dat er heel velen wel voor jullie gebeden hebben al een hele tijd. Hè? En nog een dopeling erbij, een doopkandidaat erbij, geweldig. En van Jeroen, dat is heel bijzonder. Dat moedigt aan om te bidden en te blijven bidden en echt iets van de Heere te verwachten. De Heer is goed, hij is groot en we zingen het wel vaak en we weten dat wel zo met ons verstand, een klein beetje. We begrijpen dat niet, maar we weten het wel een beetje. Maar als je bemoedigd bent door gebedsverhoringen, door mooie dingen die gebeuren, dat geeft inspiratie om te bidden. Ja, we gaan vanmorgen naar het Oude Testament. Het is een themadienst vanmorgen. Dat zou je misschien niet denken naast al die vrolijke berichten. Maar en het thema is ook niet moeilijk hoor. Maar 1 en 2 Samuel. Is er iemand die de afgelopen tijd dat heeft gelezen? Twee boekjes? Ja, boekjes. Boeken, hè? Ja. Het zijn, enorme verhalen ook, een heel stuk geschiedenis. De vorige themapreek, dat was Jacques, die heeft toen gesproken over, jullie weten het nog natuurlijk, de rechters of de richters. Hè. En Samuel, vandaag gaan we naar de volgende periode in de geschiedenis van het volk Israël, het volk van God. En het thema is de opkomst van Israël. En u weet wat er gebeurd is. Het volk is in het land gekomen, in het beloofde land, na een lange woestijnreis. En dan, als Jozua is overleden, dan komt er toch een nieuwe tijd die een beetje verwarrend is. En gelukkig zorgt God ook dan voor de richters, de rechters. En er zijn steeds weer mensen die door God worden opgeroepen om het volk in goede banen te leiden. En Samuel is eigenlijk ook zo'n richter, een rechter, maar hij is veel meer. Hij is ook een profeet. Hij wordt in de Bijbel ook wel een ziener genoemd. En nu, je hebt het gelezen dus, 1 en 2 Samuel, heel veel geschiedenis. En ik weet, dus, maar je onthoudt het niet allemaal. Ah ja, ik zie nog iemand die houdt van geschiedenis, dat is goed. Maar ik wil, die geschiedenis is eigenlijk wel bekend, hè? Maar ik wil vooral stilstaan bij een paar karakters of kenmerken of personen die iets waar we van kunnen leren, hoe zij in deze geschiedenis staan. En de eerste, dat is een vrouw, dat is Hanna. En ik ga niet veel van alles lezen wat ik nu ga vertellen, maar af en toe een paar teksten. U weet Hanna, een bijzondere vrouw, een geplaagde echtgenote van Elkana. Dat was niet zo'n lekker gezin. Hè? Het is natuurlijk ook nooit goed. Eén man met twee vrouwen in één gezin, dat gaat nooit goed. Dat kan ik ook wel vertellen als u ooit het plan zou hebben, maar dat gaat niet goed. En het ging ook niet goed. En Hanna is een zeer gelovige vrouw, een vrouw van gebed. En zij leidt onder de situatie. De andere vrouw, Penina, die heeft kinderen en zij heeft geen kinderen. En ze lijdt enorm. En wat kan ze dan doen? Ze kan maar één ding doen. Dat is naar God gaan en bidden. En dat doet ze ook. En ze bidt eigenlijk heel ernstig en intensief. Ze gaat uiteindelijk ook naar, er was nog geen tempel, maar er was wel een huis van God. Silo, het huis van God. En daar gaat ze heen en daar stort ze haar hart uit. Dat is op zich heel bijzonder wat er gebeurt. Dat ga ik niet lezen, maar dan moet je het thuis nog maar een keer lezen. Als we het echt niet meer weten, dan mag je echt op je knieën gaan. En gewoon je hart uitstorten voor God. Dat is toch wonderlijk. Er hoeft niemand bij te zijn. Nou, nu was de hoge priester van die tijd was er wel bij, Eli. En die zag dat. En hij zag het een beetje verkeerd. Hij dacht dat ze dronken was, maar dat was niet zo. Ze was zo emotioneel, haar hart uitstortte voor God. En Eli, die begreep dat uiteindelijk. En Die mag haar dan iets zeggen dat ze een zoon zal krijgen. En ze is geweldig dankbaar. En dat gebeurt dan ook. En dan komen we bij die zoon en het is tekst Samuel. Als je naar 1 Samuel 1 gaat, hoofdstuk 1. Ik ga 1 tekst lezen, nee, 2 teksten. Er staat dat Hanna die zegt, ik bad om deze jongen en de Heere heeft mij gegeven wat ik van hem gebeden heb. Is dat niet geweldig? Dat gebeurt niet altijd. Of soms hebben wij de verkeerde gebeden of de verkeerde verlangens. Maar God had dit verlangen naar een zoon zo in haar hart gegeven. En wat doet zij dan met haar zoon? Ze geeft hem weg. Ze offert hem aan God. En dat geeft haar zoveel vreugde. Het staat in hoofdstuk 2 vers 1. Mijn hart springt op van vreugde in de Heere. Mijn hoorn is opgeheven in de Heere. Mijn mond is wijd open tegen mijn vijanden. Want ik verheug mij in uw heil. Wat een vreugde brengt dat. Na een lange strijd. En ik denk dat dat wel herkenbaar is, ook voor sommigen van ons. Je bent soms aan het strijden voor iets wat maar niet opgelost wordt. En dan verlies je soms de moed. Je denkt, nou heren, ik bid al zo lang. Hè? En gebeurde het nu ook, ooit. Maar Hanna was wel iemand die zoveel vertrouwen had in God. Daarom bleef ze volharden. Dit is belangrijk als wij bidden. Het is goed als we bidden. Soms bidden we zo van, we hebben zo'n soort lijstje. En dat noemen we regelmatig op. Hè, dat noemen we allemaal op. Hè, bla, 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 bla. En dan zeggen we amen. Zijn we klaar. Maar bidden is natuurlijk veel meer dan ons lijstje van namen of dingen opnoemen. Maar bidden is uitzien naar God. En dat is wat Hanna deed. Dat is een geweldige les. Zou je niet willen worden als Hanna? Zo kunnen bidden. Ja. Ze ging dus naar dat huis van God, Silo. Stel je voor dat iemand hier zo met iets zit en die komt midden tijdens de dienst naar voren en die valt hier op de knieën. Om te bidden. Dat hebben we ooit meegemaakt. En dan denk ik als gemeente, wat gebeurt hier? En dan denk je, oh, kan die persoon niet beter straks een keer terugkomen om te bidden? Nee, zij valt daar op haar knieën. Vlak bij de hoge priester. En ze bidt, ze stort haar hart uit. En God verhoort. En dan krijgt ze die zoon, Samuel. En die offert ze aan de Heere. En dan zien we, daarom heb ik dat vers uit hoofdstuk 2 gelezen. Dat mijn hart springt op van vreugde. Het brengt vreugde. Het leven met God, dat is soms best lastig. En we begrijpen dat niet altijd. Maar het brengt ook vreugde. Je mag met alles bij de Heer gaan en verwachten dat de Heer zal leiden. Misschien dat hij niet per se geeft wat ik graag wil, maar hij zal wel je leiding geven. En achteraf dan zie je, ja Heer, u hebt mij geleid. En dan geeft zoveel vreugde. Hanna, dat is een van die personen die hebben invloed op de geschiedenis van Israël. Want zij heeft uiteindelijk Samuel ter wereld gebracht. Samuel. We hebben één kleinzoon, die heet Samuel. Dat is een mooie naam. En Samuel, die leerde vooral luisteren naar God. Als we iets van Samuel willen leren, dan is dat luisteren naar God. Hij werd door zijn moeder in het huis van God gebracht, bij de hoge priester Eli. En met het verlangen dat hij God zou gaan dienen. Mooi hè, als je kind wil afgeven aan God en bid, Heere, dat hij of zij u mag gaan dienen. Nu, God gaf in de geschiedenis van Israël mensen als Samuel. Ik ga het niet lezen, maar in Handelingen 13, daar staat geschreven dat God gaf richters tot aan de profeet Samuel. Samuel was een richter, maar ook een profeet. Hij had geleerd om te luisteren naar God. Hij werd ook een ziener genoemd. In 1 Samuel 9, vers 9, daar staat: vroeger zei iedereen in Israël het volgende als hij God ging raadplegen. Kom, laten wij naar de ziener gaan. Want wat vandaag de dag een profeet genoemd wordt, werd vroeger een ziener genoemd. Het is een hele bijzondere tekst. Dus 9 vers 9, 1 Samuel 9 vers 9. Er staat als mensen God gingen raadplegen, dan ging iets naar iemand toe. Dat was dan iemand die had geleerd om de stem van God te horen. Want anders ga je niet naar zo iemand toe. Naar een profeet, een ziener, werd Samuel genoemd. En hoe werkt dat? In hetzelfde hoofdstuk, als je dat nog bij hebt, 1 Samuel 9, vers 15, daar staat: de Heere had namelijk een dag voordat Saul kwam, voor het oor van Samuel onthuld. De Heer had Samuel iets verteld. En wel dit: morgen omstreeks deze tijd zal ik een man uit het land van Benjamin naar u toezenden. Die moet u tot vorst zalven over mijn volk Israël. Hij zal mijn volk verlossen uit de hand van de Filistijnen. Want ik heb naar mijn volk omgezien, omdat hun geschreeuw om hulp tot mij gekomen is. Dit laat heel veel zien over God. Want we denken wel eens, als we ergens niet uitkomen, er komt geen antwoord, en dan denk je: maar God, hoort u mij nog wel? Heb je dat wel eens? Dat je denkt: nou God, u hoort me helemaal niet. Is er iemand die dat wel eens heeft? Dan denk je: of is het altijd: Heere, dit is nodig en het komt? Nee, hè? Het duurt soms. Je moet soms als Hanna leren volhardend te bidden, te blijven verwachten van God. En hier staat: God heeft zijn volk wel gehoord, al vele jaren, decennia lang. Net zoals toen ze in Egypte waren. Hoe lang zijn ze in Egypte geweest? Dat weten jullie allemaal natuurlijk, hè, met alle kennis. Hoeveel? 400 jaren. Hè? Dat is lang wachten, hè? Als je een wens hebt of een verlangen, als je denkt: er moet echt iets gebeuren. Ja, 400 jaar, dat zal ik niet meer meemaken. Dan ben ik er niet meer, toch? Dus moet je soms wachten. Maar God hoort zijn volk. En dat staat hier ook. God hoorde zijn volk. Hun geschreeuw, hun geroep om hulp is bij God gekomen. En God, die gaat naar Samuel en die fluistert dat in zijn oor. En Samuel heeft geleerd om naar God te luisteren. Dat moet je leren. Wij zeker in onze tijd, we zijn in een gehaaste tijd. Een tijd van time is money. Tijd is geld, maar geen seconde verliezen. Alles moet snel. En sommigen kunnen heel snel stille tijd houden. Even een stukje lezen. Even bidden. Amen. En weg. De dag gaat beginnen. Ja, dan luister je natuurlijk niet naar God. Ja, dat gaat niet. Daar moet je stil voor worden. En Samuel heeft dat geleerd. We hebben misschien niet zo'n geweldige indruk van Eli, de hoge priester. Maar die heeft hem wel geleerd om naar God te luisteren. En hier wordt iets in het oor van Samuel gefluisterd. Hij luistert, hij heeft leren luisteren. Hij was een geestelijke leider. En dat had het volk ook nodig. Net zoals een gemeente dat nodig heeft. Ik hoorde van een gemeente waar een nieuwe leiding nodig was. En er was een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Nou, dan is het toch zeker wel in orde. Alleen, ja, is dat een gemeente dan? In de gemeente zijn geestelijke leiders nodig. In 1 Samuel 12... dus even verder, daar zien we iets over Samuel, vers 2. Het volk is in gesprek met Samuel. En Samuel zegt: en nu zie, de koning gaat u voor. Ik ben oud en grijs geworden. En mijn zonen, zie, ze zijn onder u. Ik ben u van mijn jeugd af tot op deze dag voorgegaan. En dan ga ik naar vers 18 en 19. Daar is Samuel aan het reageren op het volk en op de wensen van het volk. En er staat, toen Samuel de Heere aanriep, gaf de Heere donder en regen op die dag. Daarom werd heel het volk zeer bevreesd voor de Heere en voor Samuel. Dat is niet een angst, dat is vrees, dat is respect, een diep respect. Ze waren diep onder de indruk van God. En heel het volk zei tegen Samuel, bid voor uw dienaren tot de Heere, uw God, dat wij niet sterven. Want boven al onze zonden hebben wij ook nog dit kwaad gedaan, dat wij een koning voor ons verlangd hebben. Wat een autoriteit ging er uit van Samuel. Hij is gegroeid van een kleine jongetje dat leerde naar de stem van God te luisteren. Hij is gegroeid, hij is een profeet geworden, een richter, en het volk luisterde naar hem. Als mensen iets nodig hadden, dan gingen ze naar Samuel, want ze wisten, die luistert naar God. Je kan wel zelf altijd iets bedenken, maar eigenlijk moet je naar God luisteren. Wat een zegen als ook onze kinderen. Er ging net zo'n hele zwerm kinderen ging naar achteren. Lawaai makend enzovoort. En geweldig, hè? En als die jonge kinderen al leren om naar God te luisteren. Dat nemen ze mee. En als het goed is, zullen ze dat meer en meer gaan doen. En wat hebben we behoefte aan mensen, die ook volwassenen, die naar God kunnen luisteren. Het zal tot een zegen zijn als wij onze jonge kinderen dat leren. Samuel. Hij mag koningen zalven. Eerst Saul en later ook nog David. Nu, voordat ik naar Saul ga, kom ik eerst nog bij het volk. Dat is ook iets wat ons iets te leren heeft, het volk. Dat is geen persoon, maar soms wordt het volk Israël gezien als een persoon. En als je de geschiedenis leest, dat zal je ook met het doorlezen van het Oude Testament, dan zie je in de reactie van het volk, wat zie je daar soms terug? Eigen reacties. Als een persoon, als een gelovige. Als een, ook soms als een rebel, als een opstandige. Als een die zijn eigen weg liever gaat. En zo heeft het volk ons ook veel te leren. Het volk heeft leiding nodig. Een gemeente heeft leiding nodig. Geestelijke leiding. Organisatie wel, maar vooral geestelijke leiding. En ze zijn zo dankbaar met Samuel. Dat blijkt uit die tekst die ik net voorlas. Ze vragen aan Samuel, bid voor ons. Want het gaat niet zomaar goed met ons. En Samuel doet dat en er is donder en bliksem. Indrukwekkend. Dat is God, dat is onze God. Als je daar geweest was, laat ik maar voor mezelf spreken. Als ik daar geweest zou zijn, dan zou ik ook geschrokken zijn. Maar Gods bedoeling was dat het volk onder de indruk zou zijn van God. Dat ze zouden beseffen, je hebt te maken met een heilig God, met een machtig God. Als we bidden, dan hebben we te maken met die machtige God. En dan gebeuren hele mooie dingen. Dan zullen we geweldig bemoedigd worden. En er zullen steeds meer getuigenissen kunnen komen van wat de Heere doet. Dat volk in 1 Samuel 8, even terug, 1 Samuel 8, ik ga een paar versen lezen. En er staat in vers 1, het gebeurde nu, toen Samuel oud geworden was, dat hij zijn zonen tot richters over Israël aanstelde. De naam van zijn eerstgeboren zoon was Joël, de naam van zijn tweede was Abia. Ze waren richters in Beersheba. Maar zijn zonen gingen niet in zijn wegen. Ze waren uit op winstbejag, namen geschenken aan en bogen het recht. Nou, dat is heel actueel, hè? Dat is in onze maatschappij. Wie macht krijgt, buigt het recht, winstbejag en geschenken. En toen kwamen alle oudsten van Israël bijeen. En ze kwamen bij Samuel in Rama. En ze zeiden tegen hem, zie, u bent oud geworden en uw zonen gaan niet in uw wegen. Stel daarom een koning over ons aan om ons leiding te geven. Zoals Let even op, zoals alle volken. En toen zeiden zij, geef ons een koning om ons leiding te geven. En toen was dit woord kwalijk in de ogen van Samuel. Samuel was verdrietig. Hij dacht, wat willen ze nou? Ze keken rondom zich. En ze zagen al die volken rondom. Die hadden een koning. En eigenlijk wilden ze een beetje worden zoals de volken. En Samuel die besefte dat. En hij was verdrietig. En dan vers 7. Maar de Heer zei tegen Samuel. Geef gehoor aan de stem van het volk in alles wat zij tegen u zeggen. Want ze hebben u niet verworpen, maar mij hebben ze verworpen. Dat ik geen koning over hen zou zijn. Dat is wat. Dat zegt God. Ze hebben mij verworpen. En doe maar wat zij willen. Is dat niet herkenbaar? Als je kijkt naar je persoonlijk geloofsleven, we hebben vaak onze eigen verlangens en die staan zo hoog bovenaan en we vergeten soms God en dan zien we onze wereld, onze maatschappij en dan worden we heel gemakkelijk wereldgelijkvormig. We willen zo worden. We willen dezelfde mooie auto als de buurman en we willen, vul maar in wat we allemaal willen hebben. En God zegt tegen Samuel dus, ze hebben u niet verworpen, maar ze hebben mij verworpen. Waarom? Waarom gebeurde dit eigenlijk? Waarom wilden ze niet gewoon naar God blijven luisteren? En er is een heel belangrijk iets wat dan gebeurt in de geschiedenis van het volk Israël. Weet je, het volk Israël was tot en met Samuel, was het een, wat je zou kunnen noemen, een theocratie. Theo, Theos, dat is God. Hè? God gaf de leiding. En nu worden ze een koninkrijk met een menselijk bestuur. Een democratie. Zie je, dat is een gigantisch verschil. En het is zo dicht bij ons. Wil je je echt laten leiden door God? Ben je dan bereid om te doen wat God zegt? Of bepaal je het toch liever zelf. Het volk wilde eigenlijk gewoon wereldgelijk zijn. In Romeinen 12 vers 1, die tekst kennen we allemaal van buiten natuurlijk. Er staat, word niet gelijkvormig aan de wereld. Word niet gelijkvormig. En het volk wilde worden zoals de andere volken. Wat een verdriet voor God. En God zegt toch tegen Samuel, laat ze maar doen. Geef een koning en dan geeft God ook nog leiding. Dat is iets wonderlijks daarin. Dat wij gaan soms onze eigen weg. En dan merken we, ja, dit was eigenlijk niet goed. En toch wil God ons dan ook verder leiden. En zegenen. Dat is wonderlijk. Dat is de liefde van God. God die eigenlijk begrijpt hoe lastige mensen wij zijn. En hoe eigenzinnig we zijn. En het zelf allemaal zo goed weten. En het volk krijgt toch een koning. En dat is Saul. Dan is dat wonderlijke dat Saul komt op de weg van Samuel. En dan fluistert God dat in zijn oor. Hij zal iemand tegenkomen en die mag hij tot koning salven. En dan, ja, ik zie de tijd gaat zo vlug. Ik denk dat even een beetje te veel heeft gepraat, heb ik te weinig tijd, hè? Maar nee, is wel goed. In 1 Samuel 10, daar zie je dat er iets heel bijzonders gebeurt. Er wordt Saul wordt gezalfd. En dan wordt hij weggestuurd, hij is gezalfd door Samuel, en dan gaat hij weg. En dan, ik ga maar 1 of 2 versjes lezen, 1 Samuel 10, vers 6, daar staat dat Samuel zegt, als je van hier weggaat, er zullen verschillende dingen gebeuren. Daar staat er, dan zal de geest van de Heer over u vaardig worden. En u zult samen met hen, met die profeten, profeteren. U zult in een ander mens veranderd worden. En het zal gebeuren als u deze tekenen u overkomen, Doe dan wat uw hand vindt, want God zal met u zijn. Dat is een heel belangrijk principe. Als je weet dat je op Gods weg bent, dat God met je is, dan komen er dingen op je pad. En Samuel zegt eigenlijk tegen Saul, doe wat op je pad komt, want God is met je. Hoe genadig is God. God was nooit van plan om een koning te geven, maar nu heeft hij toch Saul laten zalven tot koning. En Saul mag weggaan van de profeet. En dan, ja, dan geeft Samuel mee, als God zo met je is, je wordt vervuld met de Heilige Geest, doe wat uw hand vindt en je zult ook veranderd worden. Dat is ook mooi. Als je merkt in momenten in je leven met de Heer dat je veranderd bent en veranderd wordt. Misschien zeggen andere mensen dat wel eens tegen je. Je bent anders geworden, ja. God gaat ons veranderen. Ja, en Saul, dat is een dramatische einde. Want het gaat niet goed met Saul. Wat is het probleem van Saul? Dat kan je lezen in 1 Samuel 13 en 15. Hij is zo goed begonnen, zo enthousiast en zo toegewijd aan de Heere. En dan lijkt het alsof hij toch zijn eerste liefde verliest. Dat gebeurde nog, hè? Efeze, in Openbaringen. En dan gaat hij zijn eigen weg. Hij weet wat hij moet doen. Dat kom je dan tegen in de geschiedenis, in Samuel 15. En hij heeft een afspraak gemaakt met Samuel. Maar hij denkt dat Samuel hem vergeten is. En dan gaat hij zelf initiatief nemen. Hij gaat handelen. En dan gaat het mis. En dan komt Samuel, als hij bezig is, iets te doen wat Samuel moest doen. En dan heeft Samuel ook dat trieste bericht van Saul, je zal geen koning blijven. En dan wordt een ander gezalfd, en dat weet u allemaal, David, die bijzondere man, David, een man met veel kwaliteiten, een jonge man met veel kwaliteiten, met talenten, met capaciteiten om leiding te geven. Hij was in zijn gezin op dat moment maar de jongste en de minste, want ze stuurden hem het veld in als Samuel kwam. Maar Samuel, die miste hem. En als alle broers geweest zijn, u kent het verhaal wel, dan zegt Samuel, we missen iemand. Heb je er nog een? Nog één. En oh ja, 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 er is er nog eentje ver in het veld, de jongste. Maar dat is David. En die moet komen en die wordt gezalfd tot koning. En dit is een heel bijzondere jonge man. Wat je van hem vooral moet zeggen, naast al zijn kwaliteiten, hij was ook muzikale kwaliteiten zou hij hebben. Hij zou hier in de muziekgroep zeker niet meer staan, denk ik. Hè? Enorm, maar vooral, hij had zijn hart op de juiste plaats. Zijn hart was op de juiste plaats. En dat was het kostbare van David. En dan wordt, ja, dan kom je in het tweede boek van Samuel, maar ik ga het toch maar niet allemaal lezen, ik had een paar teksten. Maar we weten eigenlijk wel veel van David. We weten hoe David zijn strijd heeft, eerst met Saul. Dat was notabene zijn schoonvader. Lekkere familie. En zijn schoonvader, Saul, die wil hem doden. Hij wil hem eigenlijk vermoorden. Want hij heeft ondertussen in de gaten dat David gezalfd is als de opvolger van Saul. Het is een hele trieste geschiedenis, ook als je dan ziet hoe het met Saul verder gaat. En hij sterft uiteindelijk. En dan wordt David koning. En dat betekent een geweldige groei voor het koninkrijk van Israël, voor het volk van Israël, de opkomst van Israël. Want dan groeit het koninkrijk. David is een man die ook overwinningen haalt, andere volken inlijft, het grondgebied vergroot. En David, met David wordt dan een bijzonder verbond gesloten. En dat wil ik zeker nog lezen in 2 Samuel 7 vers 6. 2 Samuel 7, vers 16, bedoel ik. Daar spreekt God tot David. En dan zegt hij, uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan. Uw troon zal eeuwig zeker zijn. Dit is een verbond dat God sluit met David. Een belofte. En als je dit weet, dan kan je ook voorstellen wat die belofte inhoudt. Er is heel veel over te zeggen, maar als Jezus rondwandelt op aarde, hoe wordt hij genoemd? Zoon van David. Hoe kan dat? Hij is de zoon van David, die beloofd was. Die op de troon zou zitten van David. Eenmaal zal Jezus de grote koning zijn, de vredevorst. En zoals David vrede bracht in het Rijk, zo brengt Jezus ons vrede. Vrede met God. Wat ben je gelukkig als je vrede met God hebt. En uiteindelijk zal Jezus de vredevorst zijn. En daar wil ik, ja, ik zou zoveel over David willen zeggen, kunnen zeggen, maar dan wil ik eigenlijk het doortrekken naar vandaag. Je weet, deze maand, 14 mei, dan is het 70-jarig bestaan van Israël. Israël, het volk, hè, dat volk, de opkomst van Israël, dat is ook weer ondergegaan, heeft verschrikkelijk veel meegemaakt. En de belofte was dat het toch in dat land zou komen. Er is heel veel over te doen, juist in deze periode. En je kan lezen, artikelen, commentaren, van alles lezen. Maar Israël is teruggekomen in het land. Dat is niet zo simpel. Ze hebben 6 oorlogen in die 70 jaar overleefd. Met vijanden die maar 1 doel hadden om Israël van de kaart te vegen. Terug de zee in. En het is onbegrijpelijk, maar ook weer niet helemaal onbegrijpelijk. Voor normaal denkende mensen is het onbegrijpelijk dat er in de vergadering van de VN, dat daar een leider van Iran kan zeggen, wij hebben 1 doel en het is de vernietiging van Israël. Midden in de VN. En er zijn een paar landen die hebben moed, die lopen weg. Zo'n man moet er neerschieten, geloof ik. Nee, dat mag ook niet. Hè? Maar de haat die er is tegen Israël en de dreiging die er is voor Israël, ook op dit moment. Weet je, het is zo belangrijk om te bidden voor Israël. Want God is eeuwenlang doorgegaan met zijn volk. En ook nu, van de week, heeft Abbas ook weer iets lelijks gezegd. Daar heeft hij zijn excuus inmiddels voor aangegeven. Maar de haat tegen Israël blijft, omdat het Gods volk is. En het is de Satan dat zit erachter. Die wil dat Israël vernietigd wordt. Maar zal het vernietigd worden? Nee. Weet je het zeker, Antoine? Ja, want het is Gods volk. Wat bijzonder. En wij mogen bidden voor dat volk. Maar de dreiging is eigenlijk gigantisch. Als je daarover leest, dat is dreiging van buitenaf. Iran heeft nieuwe wapens, steeds betere wapens, waar ze heel Israël mee kunnen bereiken. Maar ook intern. Er is een gigantisch demografisch probleem. Want er zijn bijna meer Arabische Israëlieten dan Joodse. En de grote schrik is, Israël, dat weet u, is een democratisch land. Het enige democratische land in heel het Midden-Oosten. En daar staan ze ook voor. Maar als de Arabische Israëlieten, als die de meerderheid hebben, wat dan? Dat is een enorme schrik. En dat zal misschien weer leiden tot dat het toch een twee staten situatie komt. Maar goed, daar ga ik me niet verder mee bezighouden. Maar zie je wat een benarde situatie. Dus dreiging van buiten, dreiging van binnen. Want dat kan je ook zeggen van Israël. Ook het huidige Israël. Er zijn weinig democratieën waar zoveel geruzied wordt en gediscussieerd wordt. En waar mensen voortdurend met elkaar in conflict zijn. Als juist Israël. Wonderlijk, hè? Er is zoveel wonderlijks. Maar het roept op om te bidden voor Israël, voor Jeruzalem, de vrede van Jeruzalem. En bid voor het werk van God. Dus er is een gigantische geestelijke strijd. Dat zien we niet zomaar. Maar dat is er. Want de tegenstander wil dit volk opnieuw vernietigen. Of aan de kant zetten, wegdoen. Maar dat zal niet gebeuren. Er zal een enorme strijd zijn. Er staat ook in een van de profeten dat uiteindelijk, het zal ook gebeuren, volg het nieuws maar, dat alle landen, alle grote mogendheden zullen op Israël willen afgaan. Om, ja, zijn al bezig, maar het zal zo heftig worden dat het alleen maar mogelijk is om te worden vernietigd. En dat noemt de profeet Zacharia met een beeld. Hij zegt, al die volken van de wereld zullen naar Jeruzalem willen gaan. En het zal een zware steen zijn die ze met elkaar willen opheffen. Maar ze zullen verpletterd worden door die steen. Omdat God ingrijpt. Dat gaat gebeuren. Volg het nieuws maar. Het volk Israël. Gods volk. Het zijn geen makkelijke jongens daar in Israël. Net zoals David. Hij was een gewoon mens met fouten. Dat weten we allemaal. Ik denk, als je David denkt, dan denk je ook gelijk aan Bathsheba. En er waren nog fouten die hij gemaakt heeft. Maar hij was een man naar Gods hart. En als er iets is wat we van de geschiedenis kunnen leren, dat is, laten we zijn naar Gods hart. En dat maakt ons gelukkig. En het geeft ons ook vertrouwen voor de toekomst. En dat volk is door God beschermd. Door God geleid. En zo zullen wij ook door God geleid en beschermd worden. Amen. Ik ga het maar gelijk overgeven, Evert, hè, want ik zie de tijd. Of zullen wij al beginnen met het avondmaal? Ja. En